Welkom bij Nu Even Wel, met vandaag als onderwerp intersectionaliteit. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en betrokkenen over lesgeven en werken binnen het mbo. Mijn naam is Zoe Papa-Ikonomu, onderzoeksjournalist en schrijfster, gespecialiseerd in diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. In deze zesde aflevering gaan we het hebben over intersectionaliteit. Na een reeks mooie podcasts waarin we verschillende aspecten van diversiteit hebben besproken, gaan we het vandaag hebben over hoe al deze deelidentiteiten samenkomen bij onze studenten, onze collega's en onszelf. Wat betekent intersectioneel voor het onderwijs? We praten erover met Sarita Bainat, trainer op het gebied van privilege en intersectionaliteit, Nathalie Petrocci, docent burgerschap bij ROC Top, en Nora Harashi, docent bij ROC Nijmegen. En Nora heeft ook een eigen kledingmerk, namelijk Nia. Welkom allemaal.
Ja, dankjewel.
Wat fijn dat jullie er zijn vandaag. Nou ja, laten we eerst maar eens dat begrip gaan ontleden, zoals dat heet, Sarita. Ja, ik kom dan natuurlijk toch meteen bij jou terecht. Ja. Als iemand die al jarenlang trainingen geeft en dit begrip eigenlijk van haver tot gort kent. Wat is intersectionaliteit? Waar hebben we het dan over?
Ja, intersectionaliteit is eigenlijk een soort kruispuntdenken en het heeft te maken met verschillende machtsverhoudingen die er zijn in de maatschappij. Kimberly Crenshaw heeft het ooit bedacht in de jaren 80 en dat was een juridische term omdat zwarte vrouwen werden heel specifiek tegen gediscrimineerd. Alleen ze kon het juridisch niet hard maken omdat niet alle zwarte personen werd niet tegen gediscrimineerd en ook niet alle vrouwen, maar specifiek zwarte vrouwen. En toen bedacht ze de term intersectionaliteit. En intersectionaliteit heeft te maken met bepaalde machtsverhoudingen die in de samenleving zijn. Het is niet per se een identiteit. Hè? Het geeft niet een bepaalde identiteit meer of meerdere identiteiten. Maar wel zeg maar hoe je soms bejegend wordt. Zoals ik als bruine vrouw. Soms op mijn vrouwheid. Soms op dat ik gekleurd ben. En soms op beide. En daar zit eigenlijk een hele historie aan vast. Combahee River Collective die het ook had over geaardheid, kapitalisme, racisme. En begon ook eigenlijk met Mrs. Beals. En dat was een voormalige tot slaaf gemaakte vrouw. En voorheen hadden zwarte personen hun stem telde iets van 3/5 in vergelijking met een witte stem. En toen heeft zij ooit een essay geschreven en die luidt: Ain't I a woman? Van ben ik een vrouw, ben ik ook gelijkwaardig? Dus er zit een hele mooie historie aan vast. Maar het gaat om verschillende machtsstructuren. En als je daarnaar kijkt in verband met mbo, dan zie je dat het mbo dat er heel veel studenten zijn met een niet-westerse migratieachtergrond en ook uit een bepaalde sociale klasse. En dat kan allerlei redenen hebben. Soms ook onderwaardering, soms ook niet geloven in doorgroei, racistische denkwijze, unconscious bias. En soms is het gewoon dat het praktisch onderwijs is wat gewoon lekker bij jou past en wat bij jou ligt. Dus daar gaat het eigenlijk over.
En waarom is het zo belangrijk dat je hier oog... Want je noemde het al van, hè, als je kijkt naar de populatie van de mbo, de studenten die er zijn, maar ook docenten die er werken. Waarom is het zo belangrijk dat dit begrip bekender wordt?
Het is belangrijk dat dit begrip bekender wordt, omdat je dan bepaalde groepen kan meenemen en niet per se excludeert. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met... Ik stel een voorbeeld, het verhogen van de pensioenleeftijd. Heeft misschien nog niks met mbo te maken. Maar bepaalde mensen die met hun lichaam hebben gewerkt, die hebben geen fut meer. Waardoor zij op een gegeven moment in een uitkering terechtkomen en daardoor in armoede op een pensioenleeftijd. Dat is een intersectie daarvan. Heel veel vrouwen die deeltijd hebben gewerkt en de deeltijd pensioen hebben opgebouwd en als ze gescheiden zijn, die komen ook in armoede terecht. Als je dan niet intersectioneel denkt en ook die groepen meeneemt in je beslissingsvorming en hoe je hen waardigheid kan waarborgen, ook op een pensioenleeftijd, dan sla je eigenlijk de plank mis. En dat is hetzelfde met de mbo. Vanuit welke visie geef je les? Is dat een eurocentrische visie? Is er voldoende representatie? Voelen de docenten zich gehoord en gezien en vooral ook de docenten van kleur? Kunnen ze doorstromen naar managementniveau? Directieniveau, bestuursniveau, of wordt dat allemaal afgeschermd voor hen? En daar ligt het belangrijkste. Hoe denk jij?
En dan nog even de laatste waar ik nieuwsgierig ben naar mbo. Wat zou je er in de klas mee kunnen met je studenten als docent?
Ik denk dat dit is hoe de maatschappij werkt en dat je daar best wel een beetje wat bewuster op mag zijn op verschillende machtsstructuren en wat voor effect het heeft op bepaalde groepen mensen. En dat de bubbel waarin jij leeft, dat jouw bubbel is en niet de bubbel die iedereen ervaart als je door de maatschappij beweegt. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
Nora, het begrip intersectionaliteit, is dat iets waar jij heel actief iets mee doet? In jouw klas bijvoorbeeld? Of is het er op een andere manier?
Het is een onderwerp waar ik gewoon heel erg regelmatig tegenaan loop. Hè. Vooral als docent van Marokkaanse afkomst als hoofddoekdragende docent. Ja, je merkt wel dat je heel snel gezien wordt alleen als dat enige, dat stukje van jouw identiteit. Terwijl ik veel meer ben dan alleen maar dat. Hè? En als ik in de sportschool, voor corona in de sportschool stond. Dan zie je al verbaasde blikken van, hey, een moslima met hoofddoek die aan het sporten is. Hoe dan? En dat zijn struggles door het leven heen, waar je mee moet dealen. En dat is soms dus ook heel erg beperkend. Ik moest echt over een drempel heen om naar de sportschool te gaan, om me comfortabel te voelen, om dat te doen bijvoorbeeld, hè, om die trotse islamitische vrouw te zijn, maar ook die trotse sporter te zijn. Nou ja, en dat doe ik dan dus ook met mijn kledinglijn bijvoorbeeld. Hè? De boxen waar men jou in plaatst, hoeft niet jouw box te zijn. En groei daar dan ook uit. En dat is ook echt wat ik mijn studenten wil meegeven.
Ja, want wat betekent Nia?
Ja, Nia betekent intentie. En hè, dat je... Ik wil meegeven, en dat is ook soms een herinnering voor mijzelf, hè, van waarom doe ik de dingen die ik doe en waarom vind ik dat belangrijk? Dus iedere keer teruggaan naar jouw intentie. En als je daar komt, ja, dan kun je door boksen heen breken. Dat is wel echt iets waar ik in geloof. Maar daar moet je wel dus echt heel erg bewust voor zijn. En dus ook die bewustzijn van dat deze maatschappij helaas zo in elkaar steekt. Hè? Inderdaad, als ik zou willen doorgroeien binnen onze organisatie, is het een vraag, is dat mogelijk? Is dat de norm, ja of nee? En zo heb ik wel door mijn leven heen wel iedere keer net dat stapje extra moeten zetten om te laten zien, ik ben veel meer dan dat kleine beetje wat jij van mij ziet. En dat probeer ik dus mijn studenten ook mee te geven. En ik geef voornamelijk les aan niveau 2 studenten, die soms bijna de hoop zijn verloren in de maatschappij. Ik hoor ze al zeggen van, maar ik ben Turk, dus het lukt me toch niet. Ik blijf daarvan schrikken. Ja. Ik denk, hoe dan? En weet je, ik wil ze meegeven van, jullie zijn veel meer dan dit. Zoek je talent en zoek dat daar waar je in kunt uitblinken. Het is ook een blijvende ontwikkeling. Het komt bijna ook neer op persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat ik wil meegeven aan mijn studenten.
Ja, mooi. Want ik zit nu ook te denken ook aan, Sarita, wat jij net ook eerder zei. Wat je eigenlijk vertelt, Nora, is ook, want er zullen misschien ook nu docenten luisteren of mensen denken van, ja, maar als je bijvoorbeeld op het platteland bent opgegroeid en je gaat in de stad lesgeven, dat kan ook soms misschien een stigma hebben. Want jij had het over machtsverschil. Is dit dan waar ook privilege ermee te maken heeft met het begrip intersectionaliteit? Eigenlijk, want wat Nora nu vertelt is dat eigenlijk het feit bijvoorbeeld dat zij van Marokkaanse afkomst is, dat zij moslima is, dat dus eigenlijk belemmert in haar voortgang.
Ja, en dat is dus de maatschappij die een probleem vormt, niet jouzelf. Want jij wilt gewoon sporten, jij wilt gewoon jezelf zijn, alleen je wordt gedefinieerd als moslima naar je hoofddoek, en dat wordt door hen gedefinieerd als iets problematisch, en niet als een volledig persoon die een vrouw is, die wensen heeft, behoeftes heeft, talenten heeft, daar wordt dan verder niet naar gekeken. En een privilege is bijvoorbeeld dat als jij een vrouw bent zonder hoofddoek, dat je dan eigenlijk niet snapt waar ze zo moeilijk over doet. Van nou, als je maar goed genoeg je best doet en het gaat toch alleen maar om kwaliteit, dan kom je er wel. En dat is altijd zo'n dooddoener, want wat je merkt, dat is heel veel mensen van kleur, die worden onderhuids heel erg tegengewerkt. Waardoor ze er eigenlijk voor zorgen dat de managementlaag en de bestuurslaag altijd wit blijft. En wat ze dus doen is, ze kunnen je op een gegeven moment wel een positie geven als je dat wilt, maar dan onderhuids gaan ze je heel veel van je verwachten, onmogelijke eisen. En ieder foutje wat je maakt is de definitie van wie jij bent, in plaats van dat het gezien wordt dat je nog doorgroeimogelijkheden hebt of opbouwende kritiek, zodat je nog verder kan groeien. En dit is hoe heel veel mensen van kleur weg worden gewerkt van bepaalde posities. En dan is we hebben het geprobeerd, maar ze zijn gewoon niet geschikt. Terwijl ze dus eigenlijk onderhuids worden weggewerkt en niet worden gezegd van, hey, dit gaat niet goed, ik wil dat je hier aan werkt, dat je daar aan werkt. Dit is een cursus die je kan doen. Transparantie in wat je van hen verwacht. Maar eigenlijk al bijvoorbeeld is, nee, ik weet dat je daar niet hoort. En dan onbewust, of soms ook bewust, het iemand heel moeilijk daarop maken. En daardoor zijn zoveel van die lagen niet inclusief.
Nathalie, Herken jij een aantal dingen die hier zijn besproken tot nu toe?
Ja, eigenlijk heel veel van de dingen herken ik. Om te beginnen bij de studenten. Ja, ik werk bij ROC Top en ik geef ook les aan niveau 2 studenten, opleiding dienstverlening met de uitstroom helpende zorg en welzijn. Mm-hmm. En de doelgroep, de studenten, zijn heel divers. En dat man, vrouw, verschillende soorten religies, afkomst, sociale klasse, et cetera. Dus ik vind het dan ook een voorrecht, een privilege, dat ik daar ook met een migratieachtergrond mag staan, zodat zij zien, hey, wij dat kunnen ook docent worden. Ja. Kijk, misschien kijken ze wel tegen me op, misschien ook niet. Maar goed, dat ze in ieder geval zich kunnen identificeren met iemand die ook die achtergrond heeft. Dus bij de studenten is de doelgroep divers. En vind ik dat het best wel oké gaat. Als ik naar het team kijk, docentteam. Nou, mijn eigen team is ook heel divers. Voornamelijk bestaat het team uit vrouwen. Als we naar de bovenste lagen gaan kijken, denk ik dat we wel een slag hebben te slaan.
Een enorme slag, want dit is echt, dit is anno 2021, dit kan echt niet meer. En we gaan dit ook niet meer pikken. Ja, sorry hoor, ik ben er klaar mee.
Maar je bedoelt dus echt dus dat dan wordt het bijvoorbeeld en witter en mannelijk, vooral mannen waarschijnlijk, hoe hoger je in de boom komt.
Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ze bij ROC Top een paar jaar geleden wel echt zijn gaan kijken naar vrouwen. Dus om meer vrouwen in het bestuur te krijgen en bij managementfuncties. En dat vind ik heel goed. Dat vind ik al stap 1. Dus daar ben ik al heel blij mee. Maar we moeten ook nog diverser worden in het managementteam of in het bestuur. Dus ook misschien iemand van kleur.
Of... Niet iemand, gewoon meerdere mensen. Omdat wat je merkt is dat één iemand is, dan gaan zij niet, dan krijgen ze niet de mogelijkheid, zodat wat zij zegt, dat het ook echt beklijft. En het gaat niet om één persoon van kleur of twee personen van kleur die bepaalde taken krijgen. Het gaat om meerdere personen van kleur en dat inclusie en diversiteit door het hele bestuur en de hele organisatie qua mindset wordt gedragen. En dat ze het niet alleen maar laten afhangen van één of twee personen, van jij bent nu verantwoordelijk voor het hele ROC Top, dat die divers en inclusiever wordt. Ja. Want dat gaat hem gewoon niet worden. Het moet gedragen worden de hele organisatie. En dat betekent gewoon werk aan de winkel.
Weet je, ja, het gevoel dat... Oh, sorry, Nora. Ja.
Ik merk dat inderdaad ook. Hè. Ik zit in het oosten van het land en dat het daardoor dus ook heel vaak heel eenzaam wordt. Hè. Dat jij dan steeds degene bent die, die moet gaan lobbyen en die het erover moet hebben. En dat je denkt, oké, en waar zijn mijn medestanders nou? Waar ik wel eens heb gedacht, nou, ik moet naar de Randstad gaan verhuizen. Maar als dat dus bij ROC Top ook nog niet het geval is... maar inderdaad, er zou gewoon een nieuwe norm moeten zijn. En ik heb wel een tijd geleden bijna een eye-opener gehad, hè, waarbij ik vooral sprak over diversiteit en inclusie en kansengelijkheid voor studenten. Dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar wacht eens even, hoe zit het eigenlijk voor mij binnen de organisatie? Ja. En toen realiseerde ik me eigenlijk ook wel van, ja, ik sta hier soms best wel alleen in en dat is soms best zwaar. Ik ben blij om zulke geluiden dan te horen. En ik hoop dat daar, eigenlijk vind ik het ook al veel te laat. Waarbij ik ook wel eens merk dat men wat angstig is of niet zo goed weet wat ze nou precies moeten doen, wat de stappen zijn. En omdat ik het al zo vaak bespreek, dat ik dan bijna het gevoel heb van, jongens, is het zo moeilijk om met mensen zoals ik om te gaan?
Nee, dat noemen ze gewoon weerstand hebben. Wat zij doen is, zij willen het niet. En wat je dus heel vaak ziet als mensen het niet willen, is dat ze... Kijk, ik heb duizenden echt mensen getraind op dit gebied. Ik ken die weerstandsmethodieken wel. En wat je dan heel vaak ziet, is dat ze het heel graag gaan befilosoferen en bevragen. Zodat het een soort filosofisch vraagstuk wordt, zodat ze niet daadwerkelijk meer aan de gang hoeven gaan. Dat is gewoon weerstand. Ze willen het gewoon niet. Anders gaan ze echt oprecht vragen, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we mensen aantrekken? Je kan niet zeggen, we kennen ze niet. Je hele populatie, ze hebben ouders, ze hebben familieleden, is divers. Hoe kan het dat jij dat niet voor elkaar krijgt, dat er ook voor docenten geen door... en dat sommige docenten van kleur steeds moeten doorhoppen? Omdat ze geen doorgroeimogelijkheden hebben.
Maar zou je ook, Sarita, een advies? Want ik bedoel, eigenlijk zowel Nathalie als Nora geven aan dat ze het binnen de organisatie... Nou ja, dat je dan heel snel al ook in die hoek van dat jij degene bent die daar als een soort symbool voor komt te staan. Van, en dan mag jij ook ervoor zorgen dat iedereen en alles divers en inclusief wordt. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat zou jouw advies aan hun zijn binnen zo'n organisatie? Want je werkt er op dit moment wel en je bent daar, nou ja, misschien nu dan online, maar je bent er elke dag. Heb jij een advies daarin?
Ja, op een gegeven moment, wat je moet beseffen is dat het niet zomaar een dingetje is. En dat het niet zomaar iets is wat gaat gebeuren. Er is echt een hele mindset voor nodig. Ook vanuit een niet-eurocentrische blik. Van hoe ga je dit anders bewerkstelligen? En daar is gewoon werk voor nodig en energie voor nodig. En dat is vooral te maken met de witte bestuur en het witte managementteam. En dat ze moeten ophouden met smoesjes verzinnen. En dat ze gewoon dingen moeten gaan doen. En dat ze het gewoon moeten bewerkstelligen. En niet van we kennen het niet, we kunnen het niet. En allemaal gaan befilosoferen. Dat werkt gewoon niet zo. Op een gegeven moment zie je ook potentie in bepaalde docenten. Zie je ook hoe zij omgaan. En dan zeg je, hey, er is een leuke cursus. Kan ik jou dat aanbieden? Heb je daar behoefte aan? Waar heb jij nog potentie in? Waar zie jij jezelf nog staan over 5 jaar? Hoe kan ik jou daar helpen? Snap je? Maar zeg maar, wij van de hogere lagen beslissen dit. En jullie zijn dan, weet je, zo werkt het niet. Op een gegeven moment is het die doorgroei naar alle kanten belangrijk. Ik bedoel, en als jij anno 2021 met zo'n diverse studentenpopulatie en docentenpopulatie nog steeds een volledig wit bestuur en managementteam hebt, nou dan mag je zelf even op je kop krabben. Wat is hier aan de hand?
Maar het betekent dus eigenlijk, vooral als ik het goed begrijp, niet al je hebt die verantwoordelijkheid ook niet.
Jij hebt de verantwoordelijkheid totaal niet. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij hun als zij willen dat het een veilige plek wordt voor iedereen. En dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Maar ook dat de studenten zien. Ik kan doorgroeien tot managementteam of tot studenten of bestuurslid. Die potentie ligt er ook voor mij. En ik krijg onderwijs in hoe dat eventueel zou moeten. En wat ik ook heel vaak merk bij 1 en 2 mbo-studenten is heel vaak het ongeloof in hen. Mm-hmm. Ik merk dat ook. Oh, ja, doe maar wat. Ik zeg zo niet meer op, weet je. Ik ga gewoon wel met ze aan de slag. En op een gegeven moment is het ook gewoon, ik heb ze ook getraind. Het was gewoon op een gegeven moment wel succesvol. Omdat je ze ziet, je gelooft in hun. En dan trek je ze naar een hoger niveau.
Ja, dat probeer ik ook altijd te doen. Omdat, ja, ik ben natuurlijk ook iemand met een migratieachtergrond. Ik heb ook gestapeld. Stapelen is niveau 2, 3 of 1, 2, 3, 4. En dan ga je naar het hbo, et cetera. Dus ik heb ook gestapeld. Dus dat voorbeeld leg ik heel vaak voor aan ze. Van, hey, ik heb ook een kleurtje. Ik heb ook gestapeld. En als ik wil, kan ik nog doorstuderen op deze leeftijd. Dus dat wil ik ze wel meegeven. Dus ik wil wel een voorbeeld voor ze zijn. En dan ben ik het wel met je eens over het feit van, er moet ook in het bestuur en in het managementteam moeten ook voorbeelden zitten. Dus niet één voorbeeld, heel goed dat je dat zei. Maar er moeten dus ook voorbeelden zitten dat zij zien, hey, wauw, wij doen niveau 2, maar ik wil door naar niveau 3, 4 en ik wil hbo gaan doen. En ik wil ook directeur worden van een ROC bijvoorbeeld.
Ja, en dat kan. Ja. En dat je gewoon dingen doet waar je gelukkig in wordt. Als je zegt, ik doe niveau 2 en ik wil gewoon verkoop van hè, dat mag, dat is ook goed. En als je zegt, ik wil toch doorgroeien, want ik zie dat het ook kan. En dat missen ze nog te veel. Dat perspectief heb ik het idee.
Nora, zie jij dat ook? Dat bijvoorbeeld collega's of in hogere laag ook de potentie van de studenten niet wordt gezien?
Helaas wel. Ik merk wel dat ik men eraan moet herinneren van, dit is niet het eind. Dit is nog maar het begin van zo'n studieloopbaan of van de loopbaan van zo'n jongere. Maar het begint, geloven ze een eigen kunnen. En dat is belangrijk. En dat is in ieder geval waar ik in mijn onderwijs vooral heel erg mee bezig ben. Ja, de maatschappij vindt heel veel van je. En ja, de maatschappij legt heel veel beperkingen op je. Maar waar word jij succesvol in? Of wanneer word jij succesvol? Als je gelooft in je eigen kunnen. En dus weer bijna dat self-development van dat daar mijn onderwijs wel echt op gericht is. Maar ook daarnaast weer, hè, soms hoor ik mezelf de dingen zeggen tegen de studenten. Dan denk ik, ja, dit kan ik ook tegen mezelf zeggen. Hè. Ik mis de rolmodellen die er zijn voor studenten. Maar dan denk ik, ik ben zelfstandig ondernemer. Dan denk ik, oh, maar ik realiseer me dat ik ook niet echt zelfstandig ondernemers in mijn omgeving heb aan wie ik de vragen kan stellen of die mij tips en adviezen kunnen geven. Hè, dus waar zijn mijn rolmodellen? En soms word ik daar een beetje moedeloos van. Denk, ja, hoeveel generaties moeten daar nog overheen voordat dat iets verandert? En soms ben ik weer heel erg hoopvol. Dus soms is dat een beetje een rollercoaster. Maar ik vind het soms ook wel echt moeilijk om te zien, hoor. Die jongeren in de klasse, vooral niveau 2, die dan zo de hoop zijn verloren. Denk ik, ja, dat is heel belangrijk.
Wat jij net zei daarover, hè, hoe je probeert inderdaad dat zelfvertrouwen en vertrouwen in je eigen kunnen hebben. Dat, Kan je voorbeelden geven van hoe je dat heel concreet doet? Misschien ook de inspiratie van docenten die luisteren. Wat voor opdrachten maken ze bijvoorbeeld? Of...
Ja, ik ga vooral heel veel met ze in gesprek. Ik heb een project gevoerd, My Story. Waarbij ik aangeef, jouw verhaal is de moeite waard om verteld te worden. Waar het gaat over identiteitsvorming. En het vooral doorvragen en bevragen van waarom zeg je de dingen die je nu zegt. En is dat wel zo? Klopt dat? Klopt dat beeld van wat je nu hebt? En ook inderdaad wat Nathalie zegt, zelf die voorbeeldrol aannemen. Hè? Voorbeelden geven van succesvolle mensen die het wel hebben bereikt. En als iemand anders het bereikt heeft, kan jij dat ook bereiken. Dus vooral heel vaak de ruimte nemen om in gesprek te gaan. En soms ook die studenten lekker ongenuanceerd hun mening laten geven en ook daarvan genieten. Ja.
Nou, ik vind dat ook nog wel mooi. Ook, ik bedoel, überhaupt eigenlijk in al het lesmateriaal dat je gebruikt, dat je ook daar probeert een heel grote diversiteit aan perspectieven en mensen te laten zien ter inspiratie. Ook, heb jij nog, hoe pak jij dat aan in jouw lessen, Nathalie?
Ja, nou, ik heb wel een voorbeeld van een project dat ik aanbied tijdens de lessen burgerschap. En ik probeer het in het kort te vertellen, maar het gaat over het koloniale verleden in mijn buurt, dus in Amsterdam. En tijdens dat project, dan krijgen ze theoretische kennis over het koloniale verleden. Er komen ouderen een gastles geven, ook over hun ervaring met betrekking tot het koloniale verleden. Ze krijgen coachingslessen, interviewtechnieken. En dan gaan ze de ouderen interviewen. En bevragen over het koloniale verleden. En als eindopdracht komen de ouderen naar school. En dan gaan de studenten in de ik-vorm het verhaal van de ouderen vertellen. Dus ze krijgen hun verhaal terug in de ik-vorm.
Heel mooi.
Ja, ja, en wat heel mooi is tijdens dat project, is dat natuurlijk een diverse klas. Het is een diverse klas die dat project heeft gekregen. En dan is er bijvoorbeeld een Marokkaanse studente. En die weet echt heel veel te vertellen over het VOC, precies wat het betekent, wat ze hebben gedaan, et cetera. En je zou eigenlijk denken dat iemand van Afro-Caribische afkomst, dat die er heel veel over weet. Maar toch leuk dat er ook een Marokkaanse, en ook een moslima, dat zij zoveel weten vertellen over dit onderwerp. En dan was er ook nog een andere student, die was net 2 jaar in Nederland, uit Syrië. Ook een moslima. En die kon ook heel veel vertellen over dit onderwerp. En het mooie hieraan is dat na de les die klas een verbinding had met elkaar en over dit onderwerp door bleven praten. En zo zie je maar van, je bent Syrisch of je bent Marokkaans, maar je bent ook Nederlandse. Je bent een moslima, dus je bent niet alleen de Marokkaanse of de moslima. Je bent ook een Nederlandse, je woont hier in een multicultureel land. En dat vond ik heel mooi om te zien.
Ja, ja. Wat een mooi voorbeeld inderdaad.
Ja, ja. En ik kan nog wel wat voorbeelden noemen, ook over BML. Black Lives Matter. Ze hadden toen gedemonstreerd op de Dam. En die week daarop kwamen ze naar school. En toen zeiden ze, juf, we hebben gedemonstreerd. Oh, oké, okay. Dat vond ik al heel wat van ze. En toen waren een paar Nederlandse studenten, Nederlandse afkomst, islamitische afkomst, Surinaamse afkomst, et cetera. En die zeiden, ja, wij ook. Dus echt, het was een mengelmoes van studenten die daar dus ook stond om voor de Black Lives Matter op te komen. Dat vond ik zo mooi om te zien. Dus ik heb hoop in de toekomst, in deze generatie. En misschien heel naïef, maar, maar ik zie wel potentie in deze studenten.
Dat wilde ik net eigenlijk heel vervelend gaan vragen. Want zie je ook dat het soms juist al die verschillende machtsstructuren en gelaagdheden ook binnen die studenten, dat het soms misschien ook wel ingewikkeld is in de klas?
Ja, want af en toe begrijpen ze elkaar niet. Af en toe zijn ze het niet met elkaar eens. Dat kan en dat mag. Maar juist door dit soort projecten aan te bieden en het bespreekbaar te maken, dan help je die vooroordelen de wereld uit. Dus ze moeten met elkaar in connectie blijven, met elkaar blijven praten. En die verbinding moeten zijn. Dus in plaats van te polariseren, moet je ze samenbrengen. Dat is hoe ik ernaar kijk.
Nora?
Ik vind het soms heel erg jammer dat niveau 2 studenten alleen met elkaar in de klas zitten. Hè? Het zou veel meer Ze zouden elkaar veel meer moeten ontmoeten. Ook juist, hè? Ik weet nog dat toen ik op de middelbare school zat, omdat een vriendinnetje zei, oh, heb je geleerd voor die toets? Dat ik dacht, oh ja, ik moet leren. Dat je elkaar erin stimuleert. En als je echt in die bubbel zit met negativiteit, geen vertrouwen in de maatschappij, de hoop verliezen, dan blijf je daarin hangen. Dus ik zou veel meer willen dat er veel meer met elkaar dat er meer verbinding komt met andere studenten. Ik ben misschien een van de weinigen die van mening is dat social media daar heel erg helpend kan zijn. Want ik hoor altijd heel veel negatieve verhalen over social media, dat het een bepaald beeld met zich meebrengt. Maar ik zie juist ook wel dat de wereld naar binnen toe gebracht wordt, waarbij gezien wordt van, oh, dit is ook mogelijk. Oh, en dit is ook, dit kan ook. Dus ik denk dat we daarvan in het onderwijs misschien nog wel het een en ander kunnen leren.
Ja. Ja, en ik zit toch, ik wil toch nog even voordat ik ook, jij hebt ook een mooie casus meegebracht, Sarita, maar ik ga toch wel weer even terug. ik ga toch even terug naar die vraag, want ik zit toch te denken, want Nora, jij komt er ook een paar keer op terug. En dat weet je van wat betekent dit ook voor mij als docent binnen een organisatie? En we hadden het er net over, Sarita, zei je van ja, het is natuurlijk niet puur jouw verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van de persoon die het meest in het oog springt qua diversiteit om zo'n hele organisatie mee te nemen. Maar toch, hè, je zit er wel elke dag. En dat lijkt me ook wel. Ben eerst benieuwd, Nora, hoe jij zelf probeert daar dan handen en voeten aan te geven. Door niet, om toch enthousiast te blijven en ook door te willen gaan in de organisatie.
Ja, dat gaat. De highs die zijn heel erg high. En de lows zijn ook echt heel erg low. Ik laat mijn stem altijd horen. Ik zit aan de tafels bij de mensen. Dus ik blijf doorgaan en ik blijf doorzetten. Ik ben aanwezig geweest bij Urban Onderwijs bijvoorbeeld. Nou ja, dat is dan echt een high. En dan zit de voorzitter van het college van bestuur zit daarbij. En dan heb je weer even een gesprek. En dan denk je echt, yes, we hebben weer iets. En nu gaat het veranderen. Maar ja, net zoals heel veel andere thema's, is het een paar weken later weer vergeten. En dan ben je weer aan het zoeken. Nou oké, en wat nu? Het is, je moet bijna management een marketingopleiding hebben gedaan van hoe krijg ik dit nou weer op tafel? Dus ja, dan heb je echt wel weer los van bijna dat moedeloze van oké, en wat nu? En is het niet dweilen met de kraan open? En omdat het me ook, hè, nou, dat is wat ik heel vaak hoor. Ja, maar het raakt jou ook zo persoonlijk. Moet je dat niet gewoon als een thema zien? Dit is wie ik ben. Dit is onderdeel van mij. Dat kan ik niet loszien. En ook, hè, het is niet. Ik geef bijvoorbeeld ook het vak rekenen dat ik hier de deur achter me dicht trek. En dan ben ik klaar met rekenen. Nee, dit neem ik 24 uur per dag mee. Dus en dat soort dingen, dat besef, ja, of soms de pijn die het met zich meebrengt, ja, dat voelt een ander niet altijd. En dat maakt het soms ook heel erg lastig. Dus ja, dat is heel erg zoeken. En soms heb ik dus zelf ook behoefte aan zo'n voorbeeldrol. En dan vind ik het dus heel mooi om dit soort verhalen te horen. Dus dan, dat ik morgen weer met frisse moed er tegenaan aan kan gaan. Maar dat is wel wat je continu nodig hebt. En ik heb ook al heel vaak gehoord van alle kleine successen heel uitbundig vieren. Dus dat probeer ik.
Ja, mooi. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Ook blij zijn met kleine stapjes vooruit. Het is ook een natuurlijk iets wat al heel lang speelt. En het is ook belangrijk om stil te staan bij successen. Om jezelf ook te blijven motiveren. Oké, Sarita, stel jij bent jij bent van het college van bestuur van het ROC waar Nora werkt. Of jij gaat ze nu adviseren. Wat zou je vertellen?
Ik zou zeggen, je moet beginnen met een stukje bewustzijn. Wat er misgaat, waarom het niet inclusiever wordt. Je moet begrijpen, waarom is het niet aantrekkelijk ook voor sommige mensen onderdeel te zijn van het managementteam of bestuur, of waarom komen ze daar niet? En dat is echt wel zelfonderzoek. Want diversiteit ligt niet alleen maar aan personen van kleur. Racisme is een structurele machtsverhouding in de maatschappij. Net zoals andere ismes, validisme, hè, seksisme, dat zijn ook allemaal ismes. Dat zijn structurele vormen van uitsluiting.
En validisme, heeft, nog even voor de zekerheid.
Validisme is discriminatie op basis van beperking. Dat heeft te maken met integrale toegankelijkheid, maar ook met een bepaalde uitsluitende houding, heel betuttelend of kinderlijk naar mensen met een beperking. En dat zie je ook vaak terug naar mensen van kleur, dat ze daar kunnen zitten, maar niet hier. En dat zie je ook met kinderen van kleur, waardoor ze ook heel vaak ondergewaardeerd worden. Dat is gewoon zeg maar, oh, ze kunnen iets niet. Nou, dit is wie je bent, je kan het gewoon niet. En dat is niet erg. Je bent goed zoals je bent. Maar in plaats van dat je zoiets zegt van, hey, dit en dat verwacht ik van jou. We gaan daarvoor. Ik zal je vertellen, ik heb een acteursbureaus getraind. En mensen van kleur werden eigenlijk toen nooit gevraagd voor directie of om dat te trainen. Of om dat te acteren. Maar een witte acteur, die kon wel een bankrover zijn. Maar ik mag hopen dat hij nooit een bankrover is geweest. Snap je? Maar dat is gewoon een vaardigheid die je gaat oefenen, die je gaat leren. En zo is het ook met andere functies. Maar ik zie dus bij heel veel personen van kleur, is dat als je een foutje maakt, dat je gedefinieerd wordt naar die fout. In plaats van dat je er gezien wordt dat er potentie is, dat je kan doorgroeien. Of hey, je wordt even begeleid daarin. Of het voordeel van de twijfel hebben. En dat heeft ook weer te maken met wit privilege. Dat je eerder wordt gezien als leider of als iemand die op een bepaalde plek hoort. Waardoor je zeg maar een bepaald soort golf mee hebt. En jullie zwemmen eigenlijk tegen de stroom in. Waardoor het heel erg uitputtend is. En dit kan ook zorgen voor een burn-out en een depressie. En mijn advies dan ook is van zorg ervoor dat je gewoon bijna inplant wanneer je hiermee bezig bent. Maar dat je ook weer outtuned en op andere. Want dit is zo'n structuur iets, structurele uitsluiting. Je kan daar niet zeg maar in je eentje tegen opboksen. Daar moet je bondgenootschappen voor hebben. En ook mensen vaak die het op een dagelijkse basis meemaken. Kijk, er is ook een enorm groot wit privilege in de diversiteitswereld. Het zijn heel vaak witte vrouwen. Of witte mannen, weet je wel. Terwijl ze niet helemaal snappen hoe altijd exclusie plaatsvindt op basis van. Hè, maar je hebt er ook goede bondgenoten tussen. Zorg ervoor dat je bondgenootschap hebt. Zorg ervoor dat je bijna inplant wanneer je ermee bezig bent. Maar ook wanneer je er outtuned. Want als jij uitvalt, dan hebben je leerlingen of je studenten hebben daar ook niks meer aan. Maar op een gegeven moment moet de top zeggen, dan moeten dingen veranderen. Het managementteam moet dingen zeggen, dan moet veranderen.
Wat ik een mooie vind, ook wel, ben ik benieuwd even van jullie alle drie dat te horen. Want je zegt ook heel terecht, je hebt goede bondgenoten nodig. Dus mensen die wat meer, die misschien wat meer privileges hebben, wat minder. Wat niet per definitie betekent dat mensen niet het ook zwaar kunnen hebben in het leven. Dat zeg ik er toch maar bij. Het is natuurlijk ook contextafhankelijk. Maar waar we het vandaag over hebben. He, voor de docenten bijvoorbeeld, die, of collega's die luisteren op welke positie dan ook. Wat maakt voor jullie een goede bondgenoot? Dat is misschien wel een mooie vraag ook. Ik begin gewoon bij jou, Nathalie, dan.
Ja, een bondgenoot is iemand die in jou gelooft, die achter jou staat. Het is misschien ook wel fijn als je erkenning van die persoon krijgt. Herkenning. Dus misschien een vrouw van kleur. Dat ook. En die je motiveert en die je ook de mogelijkheden geeft, maar ook die trainingen aanbiedt. Nou, ga zo maar door. Dus zorg dat jij het beste uit jezelf kan halen en dan ook door kan groeien naar een bepaalde functie.
Mooi. Nora?
Ik vind het een hele mooie vraag, waar ik nog niet eerder over heb nagedacht. Dus die neem ik ook zeker mee naar huis. Maar ik denk iemand die ook wel jouw coach zou kunnen zijn. Die de wegen weet te bewandelen, dus die ook echt wel in de topmanagement zit, die het thema enorm belangrijk vindt en je soms vooruit weet te schuiven. En een soort van mentor, eigenlijk een beetje die persoon die ik voor mijn studenten ben, dan die persoon voor mij.
Mooi. Heb jij nog een toevoeging?
Ja, zeker. Een goede bondgenoot centreert zichzelf niet, maar is niet bang om bepaalde klappen op te vangen. En zorgt er ook voor dat jij juist kan floreren daarin. En dat is echt wel een goede bondgenoot. En ook voor jullie persoonlijk is selfcare heel belangrijk. En dat jullie ook verbinding zoeken met elkaar. Want je hoeft het wiel niet uit te vinden. Er zijn anderen die voor jou zijn geweest. Maar het is ook belangrijk dat je verhalen gaat delen onder elkaar. En dat je die ook gaat bundelen, zodat je niet te gefragmenteerd en op een eilandje aan het werk gaat.
Nou, waar ik ook nog nieuwsgierig naar ben, want al die verschillende intersecties die kunnen misschien soms ook wel eens botsen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de feministische beweging is altijd vrij wit geweest. En had heel erg weinig oog ook voor vrouwen van kleur, biculturele vrouwen daarbinnen. Is dat ook wel eens iets wat jullie zelf meemaken in de klas of in bij studenten onderling tegenkomen dat zoiets gebeurt? En hoe ga je er dan mee om, Nora?
Wat ik wel vaak merk is dat wanneer ik het heb over diversiteit en inclusie, dat men er al van uitgaat dat ik het alleen maar heb over culturele diversiteit en niet over gender en seksuele diversiteit. Ik moet dat expliciet zeggen of die vraag wordt mij gesteld, ja, maar wat versta je er dan onder? Waardoor ik weer in dat hokje eigenlijk geplaatst word van, oh, jij zal het alleen maar daarover hebben. Studenten vragen mij ook wel eens expliciet van, oh ja, wat vind jij daar dan van? Dus men moet daar soms wel eens aan wennen dat ik en islamitisch ben en ervoor kies om een hoofddoek te dragen en docent ben en open-minded ben en sta voor diversiteit voor iedereen. Hè? Wat ik voor mezelf wens, wens ik ook voor een ander. Laatst had ik het er met een collega bijvoorbeeld over, hè? We hebben helemaal geen enkele docent die bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Wat gek eigenlijk.
Ja.
Wat gek. We hebben wel een aantal studenten die in een rolstoel zitten. En je continu bewust zijn van die diversiteit. En dat we soms dus best wel beperkend zijn in onze gedachten. Daar loop ik wel eens tegenaan.
Ja. Ja. Nathalie?
Ja, ik heb een voorbeeld van een situatie tijdens de les burgerschap. Dat was de studenten onderling. En dat ging toen over het boerkaverbod.
Oh, ja.
Dat was toen ingegaan. En ik had een stelling gemaakt. Ik weet even niet meer precies wat de stelling was. Maar het kwam er wel op neer van, wat vinden jullie ervan van het boerkaverbod? En wat ik hier eigenlijk heel mooi aan vond, was dat niet alleen de islamitische studenten reageerden, maar ook vooral de studenten met een Afro-Caribische afkomst. Die hadden ook zoiets van, nee, we vinden het belachelijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En ook op het gebied van kleden, het uiten van je religie, et cetera. En dat vond ik zo mooi om te zien, dat die begrip, maar ook als iemand met een migratieachtergrond naar de leerlingen toe, maar ook vrouwen onder elkaar. Dus hoe vrouwen met verschillende religies en verschillende culturele afkomst elkaar toch empoweren. En dat was voor mij een heel mooi momentje in de klas waarvan ik dacht van, oh wauw, hier zie ik weer die verbinding waar ik altijd naar op zoek ben.
Ik zie jou blij kijken, Sarita.
Ja, maar dat is juist heel mooi dat je echt mensen tot elkaar kan brengen. Dat er ook een soort onderlinge solidariteit is. Van nee, je mag jezelf zijn. En ik zal je daarin steunen in wat je doet. Ja. En wat dat betreft kunnen we soms nog heel veel leren van studenten zelf.
Ja, ja, klopt.
Absoluut. Ik zei het net nog tegen jou. Hè, van, ik wil heel graag altijd degene zijn die inspireert en motiveert. Maar heel vaak realiseer ik me dat de studenten juist degene zijn die mij inspireren. Dat ik denk, ja, zo kun je ook naar het leven kijken. Wat mooi.
Ja, ja, misschien als ik een klein dingetje mag toevoegen waar ik zelf ook nog aan zat te denken, wat ik zowel in het onderwijs als in de media heb meegemaakt, is het zien van die gelaagdheid soms ook belangrijk is, ook bijvoorbeeld binnen dezelfde culturele afkomst, ik zeg maar wat, binnen dus alle Nederlanders met een Marokkaanse afkomst, dat zijn vaak ook heel verschillende mensen. En wat je soms wel eens ziet, zeker op het gebied van diversiteit, is dat als de een zegt van, nou, ik heb eigenlijk nooit racisme meegemaakt, en de ander zegt, ik wel, dat het dan tegen elkaar weggestreept wordt. Dus De ene persoon zegt het is niet gebeurd en de andere persoon zegt het is wel, nou dan is het vast niet gebeurd. Dus dat is ook heel erg alleen maar dan kijken naar één persoon. Ja. En ik denk dat dat ook iets heel iets waardevols is, ook aan het intersectionele denken, dat je verschillende aspecten ook van iemand gaat zien.
Ja, ik heb daar een spoken word ook over, hè? Allerlei identiteiten die je mij kunt toewijzen, identiteiten die ik heb, maar zie mij gewoon als Nora. That's it.
Mooi, heel mooi. Ik ben tot slot nog wel benieuwd. Misschien kan je sowieso even vertellen waar we die spoken word kunnen bekijken.
Die is te vinden op YouTube en op mijn LinkedIn, maar ik kan hem eigenlijk ook wel voordragen.
Kan je hem zo uit je hoofd in één keer?
Dan moet ik hem heel eventjes doorlezen, maar dan
Misschien kunnen we, dan ga ik eventjes ondertussen nog eventjes, als jij gaat zoeken, ga ik vragen aan Nathalie en Sarita alvast of jullie nog een kijk, lees, luister tip hebben die met intersectionaliteit te maken hebben, waar docenten iets aan kunnen hebben voor in de les of voor zichzelf, om zichzelf te onderwijzen.
Nou ja, ik heb ooit een interview met jou gedaan natuurlijk, ja. Hè, daarover.
Opnieuw Wij, ja, dat kan ik wel. Natuurlijk iedereen van harte aanraden, opnieuwwij.nl. Dat is een, als je gewoon nog even ook de theorie achter intersectionaliteit wil weten, dat staat daar volgens mij best heel goed in, heb je dat verteld.
Ja, en er is ook wel een boek, dat heet Intersectionality. Ik ben de schrijvers in één keer heel even vergeten, maar het is een vrij pittig boek, maar wat ik wel heel mooi vind, is ook de geschiedenis. Hoe zwarte vrouwen dat iedere keer op de kaart hebben gezet. En dat is dus eigenlijk heel mooi. En het gaat inderdaad om machtsstructuren. Ik heb ooit wel eens gezien, ook op LinkedIn, die zei, ja, we gaan intersectioneel kijken naar één probleem. En dan hebben we medische afdelingen en de kinderchirurgie gevraagd. En de verpleegkundige afdelingen, dit of dat. Maar dat is multidisciplinair naar iets kijken. Dat heeft niks te maken met intersectionaliteit. Dat gaat over machtsstructuren en machtsverhoudingen in de maatschappij. Dat is wel een groot verschil. Het is niet alleen maar van verschillende kanten kijken, maar het gaat ook om echt machtsstructuren in de maatschappij.
Ja, ik denk ook dat het werk van Clarice Gagar mooi is om te volgen. Journalisten ook, die schrijft hier ook veel over. Ook samen met Hasna Elmeroudi voor Lilith Magazine. Nathalie?
Nou, ik wilde daar eigenlijk ook naar refereren. Naar dat interview. Dus ik ga daarin mee.
Nou, hartstikke leuk. Ja, dus iedereen moet het interview lezen. Nora, ben jij er klaar voor?
Ik ga het gewoon proberen. Ja, ik kan hem niet zo snel niet vinden. Het duurt wel eventjes. Ik weet niet of dat tussendoor even mag. Hij duurt 5 minuten.
Ja joh, ik zou zeggen, ga ervoor. Ja.
-6. Mijn kleur, mijn accent, mijn sociale omgeving, mijn religie, mijn afkomst, mijn sociaal-economische achterstand. -6. Of ik klaar ben voor de start? Ik ben al af voordat ik ben begonnen. Want het is onmogelijk om te vechten tegen het label dat ik met mij meedraag. Het is oneerlijk dat ik moet schoppen en slaan tegen de box waar ik in ben geplaatst. Waarom verwacht jij niks van mij? Het is onvermijdelijk dat ik aan jouw verwachtingen zal voldoen. 0. Niks. 0. Nada. Mijn vertrekpunt? Of is het mijn eindpunt? Geen verwachting is ook een verwachting. Het is onbehoorlijk en behoorlijk onprofessioneel om niet verder te kijken dan de kaft van mijn boek. De capuchon op mijn hoofd, mijn trainingspak en pet, mijn bijpassende hoofddoek. Mijn ogenschijnlijk ongeïnteresseerde blik houdt jou op afstand, maar dat boeit me niet, want ik denk toch dat ik het niet haal. Ik begon met 6-0. Achterstand. Mijn naam is Karim. Box M. Label. Lastig en ongeïnteresseerd. Mijn naam is Melvin. Box S. Label. Lui en onbereikbaar. Mijn naam is Kelly. Box N. Label, luidruchtig, laat. Problemen thuis? Labels. Gemakkelijk te plakken, maar heel lastig te verwijderen. Jij ziet wat ik ben en niet wie ik ben. Jouw label is niet mijn identiteit. Hoe zit het dan met mijn talenten, mijn menselijke temperamenten en mijn eigenheid? In die opgelegde box heb ik onvoldoende bewegingsvrijheid. Het lukt mij niet mijn volle potentieel te benutten. Hoor mij schreeuwen, mijn gefluister. Zie mij voor wie ik ben. Begrijp dat ik met 6-0 achter ook niet altijd het nut zal zien. Ook niet als ik een tikkie harder ren. Al zeker 3 generaties een onrechtvaardige strijd en nog steeds beseft niet iedereen de realiteit van kansenongelijkheid. Het ontkennen van microagressie staat in de weg van progressie. Besef, er is maar 1 persoon nodig om het gelabelde kind te zien als normaal. Alleen dan krijgt een leven kans op een ander verhaal. Zelf ben ik een levend voorbeeld van een ander verhaal. 1 mentor die oor had naar wat ik zei en daarna handelde, maakte dat ik een heel ander pad bewandelde. Maar jongens, 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 wat voelde ik mij vaak onbegrepen. En ik heb hard gewerkt, keihard gewerkt om diploma na diploma binnen te slepen. En toch zit ik in een box en heb ik een label. Nora. Box M. Label A. A van anders, aardig, aangenaam, authentiek. Ik ben die leuke uitzondering op de regel. Ik heb gestudeerd, heb een gerespecteerde baan. Mijn werk is immers essentieel voor de toekomstige maatschappij. Mijn Nederlands is keurig, dus extra puntje voor mij. Ik sport, ben open-minded en draag een hoofddoek. Een combinatie die vaak leidt tot vragen zoals, maar wat voel jij je nou? Of tot complimenten zoals, zo, leerkracht, goed van jou. Mijn naam is Nora. Zonder box en zonder label A. Want wat ik doe en wat ik kan is heel normaal. Ik ben geen uitzondering op de regel. En dus ja, ook ik wil af van mijn label. Kansengelijkheid gaat verder dan een seat at the table. Kansengelijkheid gaat om de vanzelfsprekendheid. Waarmee ik mijn eigen stoel kies aan iedere willekeurige tafel. Dankjewel.
Mooi.
Ja,
heel mooi, heel mooi. Zo uit je hoofd ook nog.
En met dank aan Luus Malbons, want die heeft het voor mij geschreven.
Wauw. Ik vind het heel fijn dat je dat ook met ons wilde delen. En dat je dat ook gewoon zo uit je hoofd kan. Ik
moest even zoeken, maar ja.
Fantastisch. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om jullie kennis, ervaringen en inzichten te delen met ons. Dank jullie wel, Nathalie, Nora en Sarita. Dit was de 6e aflevering van Nu Evenwel over intersectionaliteit. Veel dank voor het luisteren. Nu Evenwel is een podcastreeks over diversiteit in het mbo. Luister ook onze afleveringen over LHBTIQ+ in de klas, depolarisatie, omgaan met het koloniale verleden, religie in het onderwijs en de superdiverse realiteit in de klas via burgerschapmbo.nl/podcast. Of check jouw favoriete podcast-app en vergeet natuurlijk niet je collega's even te tippen over deze podcast. Tot de volgende keer.